Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft. Die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gebeten deze dienst vanmorgen vervolgen wij door eerst samen te zingen van Psalm 67 het eerste vers. De groepen 5 en 5-6 hebben die geleerd. De algoede God, zij ons genadig. En wat er volgt in vers 1 van Psalm 67. Gebeten aan het begin van de dienst van vanmorgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de boekpsalm 38, nu vers 18. Aansluitend daarop lezen wij Matthäus 27, versen 33 tot en met 44.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezing is uit Matteüs 27, de versen 33 tot en met 44. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven ze hem te drinken, edik met gal gemengd, en als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging, geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem 2 moordenaars gekruisigd, 1 ter rechter en 1 ter linkerzijde. En die voorbij gingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelven. Indien gij de Zoon Gods zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 22, versen 3, 4 en 6. U smeekte zij van mensenhulp ontbloot. En wat er volgt in vers 4 en vers 6, Psalm 22, versen 3, 4 en 6.
Gebeden de tekstwoorden voor de preek vanmorgen op deze zevende Lijdenszondag, die vinden wij uit ons voorgelezen Bijbelgedeelte Matteüs 27, de versen 33 tot en met 44. Staan stil bij de versen 39 tot en met 44. Ik lees je nog een keer voor, Matteüs 27, versen 39 tot en met 44. En die voorbij gingen, lasterden hem, schudden hun hoofden en zeggende, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks zo ook de overpriesters, met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende, zeiden, ander heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen, indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis, en we zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars, die met hem gekruisigd waren. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij, Jezus bespot aan het kruis. 3 aandachtspunten. Gaat eerst over de mensen. Gaat daarna over de woorden. En als derde over de Heer Jezus. Jezus bespot aan het kruis. De mensen, de woorden, de Heer Jezus. Onze eerste gedachte, de mensen. Gemeente, jongens en meisjes, wat is er inmiddels weer veel gebeurd sinds de paasmaaltijd, 's avonds in de bovenzaal van Jeruzalem. Jullie weten al wel, deze avond was de laatste avond van de Heer Jezus voor zijn gevangenneming. Want direct nadat de Heer Jezus met zijn discipelen de paaszaal verlaat, gaat hij met hen naar Gethsemane. Daar wordt de Heer Jezus overgeleverd in de handen van de Romeinse soldaten en daarna als een misdadiger ter dood veroordeeld. En de Heer Jezus laat het allemaal gebeuren. Dat is wat. Hij voor wie eenmaal de hele wereld zal staan en geoordeeld zal worden, laat toe dat hij zelf onrechtvaardig veroordeeld wordt en wordt overgegeven in de handen van zondige mensen. Want gemeente, zo verlost hij in zichzelf verloren zondaren van hun ongerechtigheid. Zo zorgt hij ervoor dat mensen met een levend geloof in hem in de dag van het oordeel vrijgesproken worden van elke aanklacht, om zo onbevlekt voor God de Vader te stellen met grote vreugde. Daarna wordt de Heer Jezus gesmaad en bespot door Romeinse soldaten. Jongens en meisjes, ze doen hebben een purperen mantel, een donkerrode jas om. Uit minachting zetten ze ook een doornenkroon op zijn hoofd. Daarmee bespotten zij zijn koninkrijk. Hij krijgt ook een rietstok in de handen geduwd. Ze bespugen hem. Hij wordt in zijn gezicht geslagen. Want zo geeft hij aan mensen heerlijkheid en eer en het eeuwige leven door het geloof in zijn verzoenend werk. Om straks op de jongste dag met triomf in het koninkrijk van God ontvangen te worden. Om de onverderfelijke kroon dan te mogen ontvangen. Daarna rukken de mensen bij de Heer Jezus de kleren af. Dan wordt hij door zijn vijanden gekruist. Jongens en meisjes, dat is erg geweest. Gekruisigd worden Dat was iets verschrikkelijks. De Heer Jezus wordt intens vernederd. Het was niet alleen een pijnlijke dood. Het was vooral een door God vervloekte dood. De soldaten die hem weggeleid hebben, verdelen daarna zijn kleren. Opdat mensen zoals wij, die in onszelf niets hebben om voor God te kunnen bestaan, bekleed zullen worden met de klederen van het heil. En dan straks niet naakt voor God zullen staan in de dag van zijn oordeel. Dan zul je een geestelijk bruiloftskleed hebben, waarin je mag aanzitten bij de engelen en de geheiligden. Het zal een dag zijn van grote vreugde voor allen die hem lief hebben gekregen. Want zo draagt hij tenslotte de vloek weg voor mensen die zich de eeuwige vloek waard hebben gemaakt. Gemeente, wat is dat met al het erge toch een ongekend rijke boodschap over de Heer Jezus. Over de middelaar tussen God en mensen. Te beïnvloeden werken, dan moet dat toch heel wat betekenen voor de mensen van toen en vandaag, toch? Wat betekende dat toen? En wat betekent dat vandaag? Nou, let op wat er gebeurt. Gemeente jongens en meisjes, daar hangt de Heer Jezus aan het kruis. Er is een sanne erin, toch maar gelukt. Ook al heeft het ze wel heel wat gekost. Het kostte ze de rust van binnen. De rust van een zuiver geweten, let daarop. Want ze wisten echt wel heel goed dat er van het proces tegen de Heer Jezus niets klopte. Dat hele proces, dat hing van leugen en bedrog aan elkaar. Maar het moest toch doorgaan. Het kostte ze ook de rust van buiten in een ordelijke samenleving. Want dat die Barabbas nu vrij rondloopt en de Heer Jezus in zijn plaats sterft, dat had natuurlijk nooit gemogen. Je weet niet wat Barabbas nog klaar zal maken deze komende dagen. Maar het telt allemaal niet. Hij is gekruisigd even buiten de stad op Golgotha, langs de route van en naar de stad. Iedereen kan het daardoor zien. En dat gebeurt dan ook. Maar jongens en meisjes, daar komen een paar gezinnen aangelopen. Een paar gezinnen bij elkaar. Die hebben het heel gezellig samen. Want ja, ze gaan vandaag naar Jeruzalem. Ze gaan vandaag naar het paasfeest. Je kunt merken, ze hebben elkaar al lang niet gezien. Al praten, lopen de jongens en de meisjes. Wat jongeren en ook ouderen langs Golgotha. Ze kijken al pratend om zich heen. En zien dan daar die aparte heuvel, die er een beetje uitziet als een, ja, als een hoofdschedel. Hé, kijk nou, daar staan drie kruisen. En aan elk kruis hangt een man. Die middelste, ja, die herkennen ze wel. Een paar jaar geleden was er nogal wat gedoe met die man. Toen was hij zo boos. Je proefde het intense van gekwetste liefde. Toen hij op het tempelplein kwam en zag wat daar gebeurde. Hij veeg met een zweef van touwtjes dat tempelplein schoon. Toen zei hij zoiets als dat de tempel zou afbreken, daarna in 3 dagen zou opbouwen. Trouwens, vertelde hij niet al vaker dat hij de Zoon van God is. Je ziet de mensen nadenken,
Ondertussen kon er ook wat soldaten bij staan. Zeggen tegen elkaar. Moet je nou kijken. Moet je nou kijken. Daar hangt hij. En jawel, gemeente. Al spottend schudden ze met elkaar hun hoofden. Dat was van het Oude Testament. Het hoofdschudden was van het Oude Testament een bekend gebruik als uiting van laster en van spot. Zeggen tegen de Heer Jezus. U daar, die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien u de Zoon van God bent, zo kom af van het kruis. Ondertussen blijven nog meer mensen even staan te kijken. En die mensengemeenten, die vinden er ook wat van. Dat merk je. Ook bij de overpriesters, met de schriftgeleerden en de ouderlingen en ook de fariseeën. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Het geheel van de Joodse kerkelijke en maatschappelijke overheid van die dagen. Hoe die erop reageren. Een gemeente nogal eensgezind, merk je wel. Ze zijn het dit keer roerend met elkaar eens. Dit keer. Want doorgaans zijn deze mensen het onderling helemaal niet eens. De opvattingen tussen hen lopen nogal uit elkaar, bijvoorbeeld over de opstanding van de doden. Maar nu niet. Ze zijn er vandaag hartelijk met elkaar eens, want ook zij kijken naar het tafereel op Golgotha. En ja, gemeente, ook zij gaan zich dan te buiten aan de spot, ook zij maken de Heer Jezus dan belachelijk. Ze stoten elkaar aan, zeggen tegen elkaar, anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning van Israël is, dat hij nu afkomen van het kruis. En we zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Wanneer je ook nog leest dat het alles ook door de kruiselingen zelf gemerkt is. Die middelste, de Heer Jezus is dat. Ja, die reageert niet. Maar die andere twee, aan weerszijde van de Heer Jezus. Ja, die wel. Die doen mee. Gemeente, in het zicht van hun eigen dood. Maken ook zij de Heer Jezus bespottelijk. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. Je zou misschien denken dat ze vanuit een bepaalde lotsverbondenheid in hun lijden hem zouden ondersteunen. Is niet zo. Matthäus gaat er ook aan voorbij. Dat een van die twee van die moordenaars over een enkel ogenblik radicaal tot de kering zal komen. Dat noemt hij niet. Matthäus wil ermee vooral accentueren hoe algemeen de spot is rondom het kruis op Golgotha. Jongens en meisjes, de Heer Jezus, hè? De Heer Jezus blijft alleen over. Merk je dat? Hij blijft alleen over. Tussen al die spotters. En er is niemand die hem helpt. Gemeente. Wat zouden wij gedaan hebben toen? Wat doen wij vandaag? Tweede gedachte. De woorden.
Vers 39 en 40, en die voorbij gingen, lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: U, die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien u de Zoon van God bent, zo kom af van dat kruis. Diverse mensen die voorbij lopen, zeggen dus hele lelijke dingen. En ook heel oneerlijke dingen tegen de Heer Jezus. Zeggen tegen elkaar: Weet je nog dat hij in de tempel was? Dat hij niet wilde dat er werd gekocht en verkocht en iedereen wegstuurde? Jongens en meisjes, zou de Heer Jezus deze mensen nog herkend hebben van toen bij die tempelreiniging? Wat denk je? Denk het wel. Als echt God weet de Heer Jezus alles, moet je even over nadenken. Want dan weet de Heer Jezus ook volmaakt dat hij dat zo niet gezegd heeft. Dat kun je nalezen. Johannes 2 vers 19. De Heer Jezus had gezegd: breek deze tempel. De Heer Jezus wees toen naar zichzelf, naar zijn eigen lichaam dus. En zei erachteraan: in 3 dagen zal hij weer opgebouwd worden, dan zal ik weer opstaan uit de doden, bedoelde hij toen. Je merkt wel, zijn woorden worden verdraaid weergegeven. Bedenk hoe zwaar dat weegt. Lees voor jezelf in Zondag 43 de uitleg van het 9e gebod erop na. Geen vals getuigenis geven. Dat betekent onder meer dat je niemands woorden verdraait. Je maakt je anders schuldig aan een eigen werk van de duivel. Je laat de zware toorn van God op je. Vandaar de oproep om in alle omstandigheden de waarheid lief te hebben en oprecht te zijn, om je naasten eer en goed gerucht naar vermogen voor te staan en te bevorderen. En de duivel laat de voorbijgangers ook nog zeggen: als u nu echt Gods zoon bent, laat het dan zien. Laat dat blijken. Leven bewijs en kom van het kruis af. Laat zien dat u echt die macht hebt. Daarna doen nog meer mensen mee, vers 41, 43. Desgelijks ook overpriesters, schriftgeleerden, ouderlingen, fariseeën, die zeggen: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Als hij nou echt de koning van Israël is, dat hij nu afkomt van het kruis, want dan zullen we hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlost, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. Gemeente, merkt u de verschillen op? Let erop dat deze mensen niets zeggen tegen de Heer Jezus. Zij zeggen iets over de Heer Jezus. Maar dan wel zo dat hij dat horen kan. En dat is bijzonder kwetsend. Vooral als je erop let wat ze dan zeggen. Ze zeggen onderling tegen elkaar dat de Heer Jezus inderdaad mensen heeft verlost. Het succes van de Heer Jezus, simpel gezegd, was ook een van de redenen om maatregelen te nemen. Maar zichzelf kan hij niet verlossen. Met andere woorden, die andere verlossingen, die waren geen bewijs van zijn goddelijke macht. Hij hangt nu aan het kruis als een machteloze. Dus was zijn aanspraak de zoon van God te zijn niet terecht. Zo redeneren ze met genoegen. Hij noemde zich wel de Messias, de koning van Israël. Maar dat is hij niet. Laat hij van het kruis afkomen, dan zullen we hem geloven.
Hij vertrouwde wel op God, maar laat die hem nu verlossen. Hij zei toch Gods zoon te zijn. Gemeente, wat vinden wij daar nu echt van? Misschien verbazen wij ons wel over het gedrag van deze mensen. Kerkmensen, zou je vandaag zeggen. En denk je bij jezelf, wat gemeen. Wat intens gemeen. De woorden van de Heer Jezus, die worden verdraaid weergegeven. En wanneer de Heer Jezus dat dan niet doet wat zij denken dat hij zou moeten doen, dan bespotten ze hem. Dan geven ze hem niet de eer die hem wel toekomt. En gaan aan hem voorbij. Als de borg en als de middelaar. Omdat hij daarin voor hen geen waarde heeft. Want gemeente, dat hadden ze moeten doen. Hem de eer geven. Ze hadden moeten neerknielen bij het kruis. En hem moeten erkennen als de Messias. Want de Heer Jezus wordt het meest geëerd. Wanneer je nodig hebt als je borg en middelaar. Als je zaligmaker. Als je Messias. U merkt, de geschiedenis dwingt ons om op die manier onszelf de vraag te stellen. Op welke manier wij als kerkmensen het onderwijs van de Heer Jezus tot op heden in ons leven hebben ontvangen. Gemeente, geven wij hem de plaats die hem toekomt? Eren wij hem als degene die gekomen is om het welbehagen van de Vader te doen? Heeft de Heer Jezus het kruis op Golgotha op die manier al waarde voor ons gekregen? Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van het hart. Ook al zijn deze mensen zo godsdienstig. Dat ze naar het paasfeest in Jeruzalem komen. Toch heeft de Heer Jezus als het paaslam voor hen helemaal geen betekenis. En voor ons is dat het punt ook in ons leven. Gemeente, zoek het gedrag van deze mensen niet te ver. Ze laten zien wat er van nature bij ons allemaal van binnen leeft. En waar Godkinderen bij tijden zoveel last van kunnen hebben. Zo is het ook bij wat dan die geestelijke lijstje daarvan zeggen. Die zeggen als eerste dit, dat hij inderdaad anderen heeft verlost, dat is opmerkelijk. Hij heeft inderdaad anderen verlost. Wie dan? Misschien dacht hij bij zichzelf van de bijzondere, van die opwekking van Lazarus uit de doden kort geleden. Aan wie denken wij? Ja, je denkt misschien aan je man of aan je vrouw. Aan je vader of je moeder. Aan je opa of je oma. Aan je zoon of dochter of kleinzoon, kleindochter. Aan een vriend of een vriendin. Maar gemeente, waar staan wij zelf dan? Want die vraag, die dringt zich hier aan ons op. Is het voor ons alle aansporing geworden om ons aan hem over te geven met het smeekgebed, zoals u deed aan anderen.
Doe zo ook aan mij. Dat het hier niet zo is, dat merk je. Hier noemen ze wel zijn daden, om zich aan de hand daarvan in een ongeloof sterker te maken. Als dat een werk van u was, dan moet u dat ook nu laten zien. Jongens en meisjes, dan wijzen ze naar het kruis, naar het bordje, waar bovenop is vastgemaakt, met de tekst, Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Ze zeggen het, als hij nou echt de koning van Israël is, laat hij van het kruis afkomen. Bewijzen. Jongelui. Bewijzen. En dan zullen wij in hem geloven. Herken je het? Spreekwoord zegt het. Eerst zien. En dan geloven. Zo ook hier. Er moet eerst iets bewezen worden. Eerst wil ik dit of dat meemaken en dan, ja, dan zal ik geloven, toch? Maar gemeente jongelui, is dat de boodschap van de Bijbel? In Hebreeën lees iets anders. Het geloof is nu juist een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet, Hebreeën 12 vers 1. Het is juist het levende geloof eigen om te buigen als mens voor dat wat ik als mens niet na kan rekenen. Begrijpt u dat? Als het geen wonder, als het geen mysterie meer is, gemeente, wat dan wel? En dan nog iets, zal het nu echt zo zijn, dat de mensen toen en de mensen vandaag gaan geloven met heel hun hart, wanneer er een wonder gebeurt. Sommige mensen, hè, denk dat ook vandaag nog wel eens. Als de Heere nu eens dit, als de Heere nu eens dat, ja dan zou ik wel in hem geloven. Maar gemeente, is dat zo? Is dat zo? De geschiedenis van de omwandeling van de Heer Jezus op aarde heeft bewezen dat het zo niet is. Ondanks de wonderen gingen velen toch aan de Heer Jezus blijvend voorbij. Merk erop. Tekenen en wonderen. Ziekten en tegenslagen. Zegeningen en uitkomsten als zodanig. Die brengen je niet tot bekering. Echt geloven, dat is inderdaad de opdracht aan ons, absoluut. Maar het is tegelijkertijd ook de gave van God. Vragen van mensen met een levend geloof. Die zullen eerlijk zeggen, ik heb het aan de Heere alleen te danken gehad. Het is niet te danken aan degene die wil, en ook niet van degene die loopt, maar alleen maar aan de ontfermende God. Gemeente, als een mens, hè, werkelijk tot geloof komt, als een mens tot bekering komt, als een man of een vrouw, een jongere of een meisje, jongere of oudere, Als die zich bekeert, als zijn of haar vijandschap gebroken wordt, dan is dat een daad van God. Dan is dat een trekking van de Vader vanuit zijn eeuwig welbehagen. Dan doet God dat op grond van het werk van de Heer Jezus. Doordat de Heilige Geest in je hart komt wonen en werken. Anders gezegd, dat is van begin tot eind een werk van de drie enige God. En dan hoop ik zo gemeend dat u voelt wat een oneindige ruimte daarin ligt. Het is Gods werk. En daarom kan het voor u allemaal. Het is Gods werk. En daarom is het zo ruim. Nou, is er nog een ding. De mensen zeggen net, hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Ik denk bij die woorden, Psalm 42, vers 4. Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Zelf ook, met een doodsteek in mijn beenderen, honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Dat gaat over het vertrouwen op God en ook de ervaring dat God bij tijden zo ver weg lijkt. Is de worsteling van velen van Gods kinderen in de gang van het leven. En soms ook in het aangezicht van de dood. Hij heeft op God betrouwd, ja ja. Maar waar is hij nou dan? Wat heb je eigenlijk aan dat geloof van jou? De duivel kan het je influisteren. Iemand anders ook. Kan toch zo moeilijk zijn. Maar zie dan gemeente. Dat je ook in deze worsteling dan niet de eerste bent. Er is er één geweest die het zoveel dieper heeft ervaren dan wie dan ook, die je daarin voor is gegaan, namelijk Jezus Christus in zijn spot aan het kruis. Hij die inderdaad gezegd heeft, ik ben Gods Zoon. En dat ook nu laat zien om juist daarin zo dicht bij ons te komen. Dat is het derde, de Heer Jezus. Eerst gaan we samen zingen. Psalm 42 vers 4, denk aan u, o God, dit klagen uit de landstreek der Jordaan. Psalm 42 vers 4.
Jezus bespot aan het kruis. Eerst de mensen, daarna de woorden en nu de Heer Jezus. Want jongens en meisjes, dat moet toch wel wat doen met de Heer Jezus, zou het niet? Je over nadenken. De Heer Jezus, hè, 3 jaar lang was hij zo dicht bij de mensen geweest. 3 jaar lang had hij alleen maar goed gedaan. En dan nu dit. Wat zou jij nou doen, jongens en meisjes? Op het schoolplein, ergens vals van beschuldigd wordt, als ze je woorden verdraaien. Dan mag je voor jezelf opkomen, inderdaad. En laten zien dat het niet eerlijk is. Wat denk je? Zou nou de Heer Jezus dat ook doen? Zou die bewijs leveren dat hij echt de Zoon van God is? Door van dat kruis af te komen. Dat is opvallend. Daar lees je helemaal niets van. Jongens en meisjes. De Heer Jezus, die zegt niets. De Heer Jezus, die doet ook niets. Dat is apart. Je denkt aan Jesaja, hoofdstuk 53, vers 7. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Vergeet niet dat dit ook toen al veel indruk maakt wat hier nou gebeurt. Petrus, die zal later zeggen in 1 Petrus 2, vers 23, dat de Heer Jezus niet terugschold toen hij werd uitgescholden. En dat hij als hij leed ook niet dreigde. Ze zijn het dus niet vergeten. Maar waarom zou dat zo zijn, denk je? Hebben deze mensen misschien een beetje gelijk? Dat hij niet echt de Zoon van God is? En dat hij zichzelf niet verlossen kan? En dat God, zijn Vader, hem vergeten is? Het antwoord daarop is natuurlijk nee. Deze mensen, die hebben daarin ongelijk. Nee, want de Heer Jezus is wel echt God. Hij is de almachtige God. De Heer Jezus kan al zodanig alles. Hij zou dus van dat kruis af kunnen komen. Maar het gebeurt niet. Er gebeurt helemaal niets. Althans, zo lijkt het. Want eigenlijk, hè, gebeurt er heel veel. Door middel van dit zwijgen zegt de Heer Jezus eigenlijk heel veel. En door middel van dit niets doen, doet de Heer Jezus eigenlijk ook zoveel. Jij denkt misschien, wat dan? Wat zegt en wat doet de Heer Jezus dan? Ja, hij zegt en laat zien dat er voor hem nu andere dingen veel belangrijker zijn. Namelijk niet zozeer de vraag wat hij kan doen om deze mensen tevreden te stellen, maar wat hij wil doen en wat hij zal doen om zijn Vader tevreden te stellen. Om de zonden van de hele wereld weg te dragen. En daarom gaat het zwijgen door. Op deze zijn lijdensweg. Precies zoals hij zijn Vader al beloofd had in de tijd toen er nog geen tijd was. Toen had de Heer Jezus beloofd om aan alle eisen van het recht van God te gaan voldoen. Het welbehagen van zijn Vader. Daaraan onderwierp hij zich volkomen vrijwillig. Daarom, jongens en meisjes, daarom werd hij echt mens. Kerstfeest, weet je nog? Daarom ging hij de weg van levenslang lijden, de weg voor het grote liefdesoffer om al diegenen te verlossen die hem al van eeuwigheid beloofd waren. Zo zou hij ervoor gaan zorgen dat alle mensen zalig kunnen worden en dat alle mensen die in hem geloven zalig zullen worden. Gemeente, heb er toch oog voor dat de Heer Jezus hier zijn macht niet gebruikt om zichzelf te verlossen, maar zich daarin bindt aan zijn Vader om verlorenen te verlossen. Hij kan zichzelf niet verlossen, zeggen ze. Maar weet wat de Heer Jezus eigenlijk niet kan? De zijne overlaten aan zichzelf. De zijne overlaten aan een eeuwige dood. Aan een eeuwige verlorenheid. Dat kan Jezus niet. Zo lief heeft God de wereld gehad. En daarom reageert hij niet op de spot van al deze mensen. Want door alles heen gaat zijn hart uit naar de eer van God zijn Vader. Gaat zijn hart uit in liefde naar zondaren. En bindt hij zich aan het kruis, buigend onder Gods gewicht, om anderen daarvan voor eeuwig te verlossen en te bevrijden. Hij gaat vrijwillig de weg in die voorligt, die van de grootste doodsnood die er is. Opdat anderen, o gemeente, hoor toch dat evangelie. Opdat anderen er doorheen gedragen zullen worden. Want in deze ogenschijnlijke machteloosheid van de Heer Jezus glanst dan zijn eeuwige macht. Ziet u dat? In de machteloosheid glanst de eeuwige macht, waarin hij wint van de dood en van het graf, en van alle machten van de zonde, en van de dood, en van de wereld, en van de hel. En we zien Jezus als de volkomen middelaar zijn werk doen voor God, ten behoeve van volkomen zondaren, gemeente. Heeft hij nu zo al eens waarde voor ons gekregen? Hebben we hem zo al lief? Want gemeente, hoe staan wij tegenover het kruis van onze Heer Jezus Christus? Hoe staan wij tegenover dat kruis van onze Heer Jezus Christus? Zingen we mee in stille verwondering. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. En een best plekje, o gemeente, echt waar. Dat is de beste plaats die er is. Als een mens weer rusten. In dat verzoenend sterven van de Heer Jezus. En ervaren mag het rustpunt van mijn hart. Of waren dat ook onze stemmen. Vandaag misschien wel. Bij dat kruis op Golgotha. Die stem die zegt. Ik wil bewijs. De stem die zegt, kom af van dat kruis. Doe eerst wat ik wil. Als een mensgemeente. Doe nou eens wat ik wil. En dan zal ik geloven. Of ben ik dat? Die in het leven met de Heer betijden zo mee worstelen kan.
Wat moet je telkens weer en meer leren, gemeente, om nu van genade alleen te leven, om alles kwijt te raken. En de Heere Jezus in zijn lijden en in zijn sterven over te houden. Het is volbracht, betaald, voldaan. En nu ook voor mij, o laat deze gewilligheid van de Heere Jezus, laat toch dit zwijgen van de Heere Jezus, dit machtige, machteloze van de Heere Jezus, deze onbegrensde liefde van de Heere Jezus, o laat die ons toch klein maken en verbreken. Vertel hem je blindheid. Vertel hem je dwaasheid, je vijandschap, je onwil, je onmacht. Want dat is de weg, gemeente, waar langs de Heere Jezus waarde voor je krijgt, ook vandaag. De wetten, die veroordeelt je dan aan alle kanten, dat is waar. Daar leer je ook voor buigen. Maar het evangelie van deze Messias brengt een volkomen verlossing. Omdat dat het evangelie is van de Verlosser, onze Heer Jezus Christus. Dat evangelie wordt ontvangen in het hart als de blijde boodschap. En dan verandert er zoveel, gemeente. Dan wordt het, anderen heeft hij verlost. En nu ook mij. Anderen verlost, nu ook mij. En de belijdenis welt op, deze is echt de Zoon van God. Dan heb je een door anderen controleerbaar bewijs, dus niet meer nodig. Begrijpt u dat? Dan heb je een door anderen controleerbaar bewijs niet meer nodig. Want het hart heeft zijn redenen, die de reden niet kent. Dan gaat geloven, dan gaat echt, en met je hart geloven, ons menselijk denken zo ver te boven. Het wonder laat je eindigen in verwondering over een Jezus die zich liet bespotten, ook voor mij. We gaan afronden, gemeente. Jezus bespot aan het kruis eerst de mensen, daarna de woorden en als laatste ook de Heere Jezus. Met deze preekgemeente, op deze laatste Lijdenszondag, voor Goede Vrijdag uiteraard, nemen we afscheid van de geschiedenis van het lijden van de Heere Jezus. Kon het zijn, met ruil, met een gevoel van innige dankbaarheid. Kent u dat? Met een gevoel van innige dankbaarheid. Dan weten we het. Mijn zonden zijn inderdaad veel en groot. Maar Christus heeft door zijn lijden een volkomen verzoening teweeggebracht. Dan weten we het. Er is inderdaad in het lijden van Christus een oneindige verdienste. Want het is het lijden van Hem die tegelijkertijd was en is God en mens in één. En daarop ziende, welt het op in je hart. U alleen, u loven wij, Ja, wij loven u, o Heer. Amen. We zingen Psalm 75, vers 1 en vers 6. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede, dragend met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.